Letterkundige en historica Nadine Akkerman uit Leiden schreef een serieus historisch boek over vrouwelijke Engelse spionnen in de 17e eeuw, getiteld Invisible Agent. En het boek is in Engeland momenteel een grote hit. En de auteur is hier nu om uit te leggen wie die vrouwelijke spionnen waren, wie ze bespioneerden en in opdracht van wie ze dat deden. En Nadine, welkom.
Dank je wel.
Ja, je bent een soort ster in wording in Engeland, hè?
Ja, door grappig, je boek.
Ja, vertel eens, hoe is dat gegaan, die ontvangst van je boek in Engeland?
Nou, voordat het officieel op 12 juli uitkwam in Engeland, verschenen de recensies. Eerst in de Telegraph door de auteur Jesse Childs. En die had het meteen 5 sterren gegeven. Een hele lovende recensie. En daar volgden er meer van. In de Times en BBC History Magazine, Literary Review, de ene na het andere. Ja, ontzettend goede recensies. En toen gebeurde het opmerkelijke dat het verscheen op 12 juli... en het was binnen een dag uitverkocht. Inmiddels is het verschenen in herdruk al. Dus er komt ontzettend veel op me af.
Ja. En gaat dit een life-changing gebeurtenis worden voor jou... of blijf je gewoon academica in Leiden?
Ik blijf natuurlijk gewoon in eerste instantie academica in Leiden. Maar ik ga bijvoorbeeld volgend jaar, het volgende academisch jaar, ben ik visiting fellow in All Souls College, Oxford. Dus dan ga ik een jaar in Engeland zitten om weer verder te schrijven. Dus er gebeurt ontzettend veel, maar ik blijf natuurlijk gewoon academica.
Ja, meestal schrijven mensen in het Engels en dan zijn het van die papers of proefschriften die geen hond op aarde zal lezen, behalve een paar wetenschappers. En jij schrijft gewoon een boek in het Engels en wordt daar beroemd. Nou, leuk hoor.
Ja, want vertel even, hoe ben je op het onderwerp gekomen? Spionnes in Engeland in de 17e eeuw.
Ja, dat is natuurlijk
heel voor de hand liggend.
Nee, een heel specifiek onderwerp. Ja. Ik was bezig met een heel ander onderzoek, waarvoor ik heel veel brieven moest lezen. Ik was de correspondentie aan het redigeren van de winterkoningin, Elizabeth Stuart. Een dame die 40 jaar hier overigens in Den Haag heeft gewoond in de 17e eeuw. En toen stuitte ik per ongeluk eigenlijk zomaar op een vrouwelijke spion, die een heel groot netwerk had. Dus dat was niet de minste dame. En toen dacht ik, waarom vind ik dat eigenlijk zo leuk? En toen bedacht ik me, in de geschiedenis ben ik eigenlijk heel weinig vrouwelijke spionnen in de 17e eeuw tegengekomen. We kennen misschien wel de toneelschrijfster Aphra Behn, maar die wordt altijd aangehaald als een soort een uniek geval. En voor de rest had ik eigenlijk geen andere vrouwelijke spionnen ergens gezien. En toen dacht ik van, nou, laat ik eens een steekproef nemen of ik er niet meer kan vinden. En toen doken ze overal op.
Ja, want wat deden, schets die situatie in de 17e eeuw is. Wie bespioneerde wie? Wat was de situatie in Engeland? En wat deden die vrouwen in opdracht van?
Ja, in het midden van de 17e eeuw, ongeveer 1642 begint het al, is er een burgeroorlog in Brittannië. En dan zijn er 2 partijen, de koningsgezinden, degene die de koning dus steunde, en de parlementariërs, de andere kant, die eigenlijk vonden dat de koning zijn macht misbruikte. En deze 2 partijen die bespioneerden elkaar. En het gaf ook een soort unieke situatie, dat mannen waren opeens op het slagveld, of die waren gevlucht naar het continent. Bijvoorbeeld zaten in Nederland, maar ook in Frankrijk en in Spanje. En die vrouwen die konden zich makkelijker bewegen, en ze gingen zich opeens met spionage bemoeien.
Ja, die vrouwen namen het initiatief, zeg maar.
Ze namen opeens het initiatief. De regering was niet meer lokaal gecentraliseerd. Daarvoor hadden ze al een geheime dienst, waar iedereen eigenlijk alleen maar mannen in dienst waren. Omdat die regering zo versnipperde en eigenlijk de controle verloor, hadden die vrouwen opeens vrij baan.
Ja, heel even, want je hebt de situatie geschetst, maar als ik het goed begrijp, is dat ook de situatie dat we aan de ene kant eerst een onthoofde koning.
Ja, 1649.
Dan hebben we geen koning. En dan is Cromwell aan de macht. Ja. Een soort protestantse radicale leider in zekere zin. En dan zit er ergens een would-be koning te wachten tot die weer mag terugkomen. Ja, en moeten we ons nou voorstellen dat die 2 groepen vrouwelijke spionnen in dienst van beide spioneren?
Ja, beide partijen maakten gebruik van vrouwen. Wel is het zo dat de koningsgezinden veel meer vrouwen gebruikten. En degene die eigenlijk nog meer macht hadden, dus degene onder Cromwell, die wantrouwde vrouwen ook. Want vrouwen kan je sowieso niet zo... vrouwen kan je sowieso niet zo geloven. En vrouwen kunnen zeker geen geheimen bewaren. Want vrouwen kletsen nogal. Dus we maakten liever gebruik van mannen. Dus er was een groot vooroordeel tegen vrouwen in die tijd. En de royalisten die hadden meer een soort loyaliteit wegens de koning. En de parlementariërs die deden het voornamelijk voor geld. En zodra iemand voor geld werkt, dan kan je ook aan iemands loyaliteit vraagtekens bijzetten.
Ja, maar laten we even naar die vrouwelijke spionnen gaan. Die waren dus zeg maar voor het merendeel aan de royalistische kant.
Ja.
Geef eens een paar voorbeelden van bijzondere vrouwen en wat ze allemaal deden.
Nou, ze doen eigenlijk van alles. Ze smokkelen geld, maar ze brengen ook geheime boodschappen over. Ze schreven in cijfercodes en met onzichtbare inkt. En eigenlijk werken ze op dezelfde wijze als mannen. En het is natuurlijk, je denkt misschien, nou, het zijn vrouwen, dus we hebben het over de Mata Haris van de 17e eeuw, de echte verleidsters. Nou, zal verleidingen überhaupt wel een rol hebben gespeeld, maar we weten eigenlijk niet of dat nou een hele grote rol heeft gespeeld. Want als een generaal door een dame werd verleid, zal hij dat nooit in een dagboek hebben opgeschreven. Dus dat is ook een moeilijke bron om te achterhalen. Dus ik zie dat vrouwen op dezelfde manier als mannen spioneren, met liegen en bedriegen. En gewoon geheime informatie van A naar B over te brengen.
En is er een verklaring waarom juist vrouwen, je hebt het al een beetje aangekaart, zo succesvol waren? Werden die niet verdacht? Of hoe zit dat? Heb je daar een aantal... Ja, kun je dat uitleggen?
Ja, in de 17e eeuw werd er gedacht dat vrouwen inferieure wezens waren. Dat ze sowieso apolitiek waren. Überhaupt niet over politiek na konden denken. Dus ze werden eigenlijk niet verdacht. Ook als een vrouw een brief had geschreven. Vrouwen hadden een andere handschrift vaak als mannen. Dan werden die brieven niet geopend. Want in een vrouwelijke brief zouden toch alleen maar roddels staan. En zeker geen politieke verhalen. Dus al die brieven met allerlei geheime boodschappen, die kwamen er gewoon doorheen, door de censuur. En de mannelijke brieven werden geopend. En zelfs als vrouwen werden gepakt, er werden toch uiteindelijk geconcludeerd, nou, dat is maar een vrouw. Die zal er toch uiteindelijk niet zo heel veel mee te maken hebben.
En bij mannen hebben we altijd het idee dat die dan op een pijnbank onzowuiter worden gelegd. Gebeurde dat bij vrouwen helemaal niet?
Nou, het is, zijn twee dingen. Vrouwen, je hebt vrouwen van de hogere klasse, waar de bronnen beter van beschikbaar zijn. En je ziet dat die eigenlijk na een aantal weken de gevangenis of de Tower of London wel weer verlaten. Er werd wel gedreigd met de pijnbank. Maar die was eigenlijk al niet meer in gebruik tijdens de burgeroorlog. Maar die stond er nog wel in de Tower of London. Mm-hmm. Dus er werd toch wel een soort psychologische druk werd daar gezet. De mensen werden naast de pijnbank gezet van dit zou er kunnen gebeuren. Maar je ziet dat vrouwen toch niet gemarteld werden. Want ja, vrouwen zijn zwak. En dat zou je toch eigenlijk niet kunnen doen. Wel is het zo dat vrouwen van lagere klassen, die weet ik wel dat die opgepakt werden, maar die kan ik eigenlijk niet zo goed meer volgen in de bronnen. Dus
die verdwijnen.
Ja. En daar ben ik dan toch wel een beetje bezorgd over wat er daar dan eventueel mee gebeurd kan zijn.
Ja, dat viertje.
Want lijfstraf en de doodstraf, het bestond natuurlijk nog wel gewoon in die tijd.
Ja. En mannelijke spionnen werden ook onmiddellijk geëxecuteerd. Dus als vrouwen samen met hun mannelijke collega's werden opgepakt, dan waren die mannen binnen een week werden die opgehangen. En bij die vrouwen wisten ze dan toch niet zo goed wat ze ermee aan moesten. En soms had zelfs het vrouw het hele complot verzonnen. De man die eigenlijk maar een beetje haar handlanger was, die bracht het er minder goed vanaf.
Ja, want waar concludeer je dat uit, die prominente rol van die vrouwen? Uit de brieven die je gevonden hebt?
Ja, ik heb heel veel brieven in cijfercodes gevonden. Ontzettend veel materiaal. In verschillende archieven in de British Library, maar ook in de National Archives in Oxford. Ook in heel veel familiearchieven. Maar ook heb ook gebruik gemaakt van pamfletten en van dagboeken en rechtbankstukken. Alle bronnen die ik maar kon verzinnen heb ik geraadpleegd.
Wie heb je een lievelingsspionne?
Ja, absoluut.
Vertel.
Dat is toch wel Susan Hyde. En Susan was de zus van Edward Hyde, de graaf van Clarendon. En Clarendon is eigenlijk onze eerste geschiedkundige die over de burgeroorlog heeft geschreven. Dus zijn geschiedenisboek wordt door alle historici nog steeds aangehaald. En daar noemt hij wel andere vrouwen in, maar zeker zijn zus niet. Eigenlijk wordt zijn zus überhaupt niet genoemd in biografieën over hem. Maar zeker niet dat ze zo'n prominente rol in zijn spionagenetwerk heeft gehad. En zij heeft het ook helaas er slecht van afgebracht. Want het is de enige die ik, waarvan ik ook weet dat hij in de gevangenis is gestorven onder hele mysterieuze omstandigheden.
Ja, maar zij houdt dus een prominente rol. Dat geldt voor heel veel van die vrouwen waar jij het verhaal van ontdekt hebt. Zegt dat wat over de misschien wel erg onderbelichte rol van vrouwen in de geschiedschrijving in zijn geheel, denk je?
Ja, dat denk ik zeker.
Zou je dat ook op andere gebieden kunnen ontdekken?
Dat denk ik zeker. Als ze zelf zo'n belangrijke vrouw als Susan Hyde over het hoofd hebben gezien, zoals toch de zus van een van de belangrijkste ministers in die tijd, als we haar hebben gemist, wat hebben we dan nog meer gemist? Dan hebben we het misschien niet alleen over spionage, maar misschien moeten we meer vrouwgeschiedenis doen. En ik denk dat er nog heel veel te ontdekken is. Want zelfs spionnen zijn natuurlijk eigenlijk onzichtbaar. Dus als je op een ander onderwerp gaat zoeken, wat kan je dan nog allemaal wel niet meer vinden?
Ja. Maar komt er nu bijvoorbeeld ook een boek van je over Nederlandse spionnes in de 80-jarige oorlog? Of?
Ja, dat zou bijvoorbeeld een logisch vervolg zijn. Ik denk dat daar nog best wel wat over te vinden is. We hebben hier de prins van Oranje, Frederik Hendrik. Die maakte bijvoorbeeld gebruik van een dame, Ter Klaas. En die gebruikt, dat is een van zijn vrouwelijke spionnen. En hij maakte ook gebruik van het feit dat zij vrouw was. Hij kon altijd zeggen van ja, maar dit is maar een vrouw. Die kan er niet eens mee te maken hebben gehad. En zeker niet bij mij in dienst zijn geweest.
Oké, dus na je hit in Engeland ga je er straks ook in Nederland krijgen. Gaat dat Engelse boek trouwens ook in het Nederlands vertaald worden?
Ja, dat hoop ik wel. Er zijn nu onderhandelingen over. En mijn uitgever Oxford University Press bepaalt dat. Maar zijn de verschillende partijen geïnteresseerd. En ik denk dat er ook genoeg belangstelling voor is.
Goed. Dat denken wij zo te horen ook eigenlijk wel. Ja.
Nou, Nadine Akkerman, heel hartelijk dank voor je komst. Het boek heet dus Invisible Agents, Women and Espionage in the 17th Century in Britain. En het is uitgegeven bij Oxford University Press.